Ik zet boven de preek voor vanmorgen liefde tot het einde. En we gaan u bepalen bij een drietal gedachten. We gaan ten eerste letten op zijn tijd. Er staat in Johannes 13 vers 1 onze tekst. En voor het feest van het Pascha, Jezus weten dat zijn uren gekomen was, zijn tijd. Ten tweede gaan we letten op zijn discipelen. Er staat, hij heeft de zijnen lief gehad. Wie zijn die zijnen? Dat zijn de discipelen, zijn discipelen. En we gaan ten derde letten op zijn liefde. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Liefde tot het einde. We letten ten eerste op zijn tijd, ten tweede zijn discipelen en ten derde zijn liefde. Gemeente Johannes 13 begint een nieuw gedeelte van dat prachtige Johannesevangelie. Je zou de indeling van het Johannesevangelie kunnen vergelijken met de afdelingen in de tempel. In de tempel had je het voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Nou, Johannes 1 tot en met 12, dat is het voorhof. Daar zie je de Heer Jezus met de scharen, met het volk, wonderen doen, tekenen doen, onderwijsgevend, maar ook vijandschap die hij ervaren heeft. Vanaf hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 16 zie je de Heer Jezus in het heilige, in die opperzaal met zijn discipelen alleen. En vanaf hoofdstuk 17 het hoge priesterlijk gebed tot het einde, dat is het heilige der heiligen van het Johannesevangelie. Nou, er is eigenlijk al heel wat achter de rug. We hebben het gelezen, de Heer Jezus in vers 37 van hoofdstuk 12. Hoewel hij zoveel tekenen had gedaan, nochtans geloofden ze niet in hem. Zoveel onderwijs gegeven, zoveel wonderen gedaan, nochtans geloofden ze niet in hem. Is dat werk van de Heer Jezus nou tot mislukken gedoemd? Zal er nou uiteindelijk toch helemaal niks van terechtkomen? Ach, hoofdstuk 12 vers 42 zegt dat er ook nog wel een aantal gelovigen waren, maar dat waren van die nachtdiscipelen. Die waren bang voor de fariseeën, ze waren bang dat ze in die synagogen zouden worden uitgevoerd. Dus dat waren een beetje van die verborgen discipelen. Ze hadden de eer van mensen liever dan de eer van God. Dat kan vanmorgen trouwens ook zo zijn. Mensen die in de bang zitten, dan denk ik vooral aan oudere mensen, die de bang zitten, die in het verborgene discipelen van Jezus zijn. Die in het verborgene de Heere hartelijk lief hebben. En toch uit angst voor mensen niet aan de tafel durven. Wel aan de tafel kunnen, want God weet van u af. En toch niet durven van die nachtdiscipelen. Daar zeg ik, kom nou eens tevoorschijn vanmorgen. De meester is daar en hij roept u. Nou goed, dan hoofdstuk 13. Het begin dus van het heilige, nieuw gedeelte. En voordat Johannes dan gaat schrijven over dat uitgebreide lijden van de Heer Jezus. En dat is heel wat geweest, dat begint vanaf hoofdstuk 13. En daar denken we ook over na, de lijdenszondagen. Tot op het kruis van Golgotha, tot op zijn sterven. Voordat Johannes daarover gaat schrijven, ja, dan legt hij als het ware eerst even zijn pen neer. En dan schiet zijn gemoed nog vol, al is het zoveel jaren geleden dat dit gebeurd is, toen Johannes dit aan het schrijven was. Maar hij ziet het als het ware nog helder en klaar voor zijn ogen gebeuren. Wie, wat er allemaal in die bange nacht gebeurd is. En dan wordt Johannes opnieuw getroffen door die liefde van Christus, die zichzelf overgaf, die zichzelf helemaal vergat om de zijnen te redden. Dan wordt Johannes opnieuw getroffen door het feit dat de Heer Jezus bereid was om die allerbitterste lijdensbeker tot op de bodem leeg te drinken. Dat de Heer Jezus bereid was om zich zo diep te vernederen tot aan de dood des kruises. Dat de Heer Jezus bereid was om die duurste prijs te betalen om een zondaars tot zijn eigendom te kunnen maken. voordat hij verder gaat schrijven, dan begint hij als het ware in vers 1 te zeggen, weet je wat daar nou achter zit, mensen? Achter die hele lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus, weet je wat er achter zit? Dat kan ik met één woord zeggen, daar zit zijn liefde achter. Johannes 13 vers 1 is als het ware, als die tekst is als een thema boven die hele lange lijdensgeschiedenis die wordt beschreven tot aan het einde van Johannes. Alzo hij de zijnen die in de wereld wat heeft lief gehad, heeft hij ze lief gehad tot het einde. Achter zijn lijden zit zijn onuitsprekelijke, onbegrijpelijke zondaarsliefde. En over die liefde, daar wil ik het vanmorgen met u over gaan hebben. Hoewel, kan je over de liefde praten? Over de liefde kan je eigenlijk alleen maar stamelen. Je kan er uren over praten, toch ja. Soms kan het ook zonder dat je wat zegt. Ik hoop als je nou vanmorgen aan die tafel zit, en dat zeg ik ook naar mezelf. En als het nou even stil is, hè, heilzame stilte. Even wordt er niks gezegd, een dominee zegt even niks. En het orgel speelt even niet en dan zit je daar, dan neem je een stukje brood en een stokje wijn. En dat je nou in die stilte die liefde mag gevoelen in je hart. Dat die liefde je hele wezen mag doortrekken, die liefde van Christus. Nou, de tijd. Ja, het staat in vers 1, het was voor het feest van het Pascha. Jezus weet dat zijn uren gekomen was. Het Pascha zou worden gevierd. Jezus zit in de opperzaal met zijn discipelen. En in Jeruzalem zou het Pascha worden gevierd. In talloze Joodse gezinnen. Dan wordt er natuurlijk jaarlijks gedacht aan de uittocht uit Egypte. De bevrijding die God gaf uit de slavernij van Egypte. Het bloed van het lammetje. En het lam dat geslacht werd natuurlijk, het paaslam, het bloed dat gestreken werd, waardoor ze veilig waren. En de verderfengel die voorbij ging. Maar nu op dit Pascha, dat hier gevierd gaat worden, zal het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt, dat zal dan worden geslacht. Witte donderdag is het hier, morgen is het Goede Vrijdag. En dat bloed van het lam van God, de Heer Jezus, dat reinigt van alle zonden. En u weet misschien, hè, dat u weet dat er in het Oude Testament staat, als de Heer nou dat bloed zag, dan gaat hij voorbij. Dan spaart hij die eerstgeborene. Als de Heer het bloed ziet, dan zal die verderfengel voorbij gaan. En dat is vanmorgen ook zo. Als de Heer het bloed ziet, waar? Aan de deurposten van mijn hart, dan gaat de verderfengel voorbij. Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, staat er. Zijn uur is nu aangebroken. Het is nu tijd op Gods klok. Bij de bruiloft van Cana, Johannes 2, dan zegt de Heer tegen zijn moeder, vrouw, wat heb ik met u van doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Maar hier is zijn uren gekomen, het uur van de verlossing van zondaars breekt aan en van de verheerlijking van zijn vader. De Heer Jezus keek in die opperzaal naar de klok. Welke klok? Ja, niet die aan de wand hing, maar de klok die in de hemel hing. Het was tijd op Gods klok. Weten dat zijn uren gekomen. God had alles getimed. Het ging allemaal volgens het goddelijke programma. En dan zouden wij zeggen, gemeente in vers 1... zouden wij zeggen, Jezus weet dat zijn uur gekomen was, dat hij zou gaan lijden en sterven. Maar dat staat er niet. Johannes schrijft, Jezus wetend dat zijn uur gekomen was, dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader. En dat was voor hem een vreugdevolle zaak. Hij zou overgaan naar de Vader, naar het Vaderhuis. Om weer in de vaderschoot plaats te kunnen nemen. Wat moet dat voor de Heer Jezus betekend hebben? Die vreugde die voor hem lag. Ik ga over naar de Vader. Ik mag na 33 jaar deze wereld weer verlaten. Ik kwam van de Vader in de kerstnacht. En ik ga over naar de Vader. Het is voor de Heer Jezus geen pretje geweest hier op aarde te zijn. In een atmosfeer van zonde. Waar de pestwalm van de zonde hing. Haat en vijandschap. Blootgesteld aan de tegenstand van vijanden, het onbegrip van zijn vrienden. En dan gaat hij over naar de Vader. Hij heeft hier honger geleden en dorst en moe geweest en bedroefd geweest. De Heer Jezus kwam van de Vader. Daar waar alles gehoorzaam was op zijn wenken. Waar geen zonde en geen ziekte was. Waar niemand zich tegen God verzette. En toen kwam hij op aarde en daar was het zo anders. En nu gaat hij weer terug naar zijn Vader. Dat is het perspectief waar de Heer Jezus over heeft. En die terugkeer, dat moet voor hem vreugde hebben betekend. Maar, zover is het nog niet. Hier in de opperzaal, en hij zal gaan overgaan naar die hemelzalen, naar de Vader, tussen die opperzaal in Jeruzalem en de hemelzaal bij God, daar ligt nog wat tussen. En dat is nou precies dat lijden en dat sterven, dat bittere lijden en dat verzoenende sterven dat hij zal moeten ondergaan. En hier staat de Heer op de drempel om dat te gaan ondergaan. Gethsemane ligt daartussen, Golgotha, Gabbata. De Heer Jezus zou, voordat hij naar die Vader terug zal gaan, hij zal nog worden verlaten door zijn volk en door zijn vrienden en zelfs door zijn eigen God en Vader. De Heer Jezus zal zich gaan buigen, hier Johannes 13. Hij gaat bukken, hij gaat door de knieën om de voeten van zijn discipelen te wassen. Ja, zijn ogen zouden, voordat hij naar de Vader terug zou gaan, zijn ogen zouden nog moeten gaan breken op het kruis. Het gaat dus door lijden tot de heerlijkheid. Voordat de kroon op zijn hoofd wordt gezet, zal hij eerst het kruis moeten verdragen, de schande moeten ondergaan. Zo zou Gods recht worden vervuld. En Gods toorn worden gestild. En dan staat er, hij wetende dat zijn uur gekomen was. De Heer wist van tevoren al wat er allemaal zou gaan gebeuren. Hij wist het van tevoren. Het is hem niet bij verrassing overvallen. Die smaad en die hoon en die geesteling en die bespotting. En die doornenkroon en die opengeslagen rug. En die opgezwollen wangen vanwege de kinderbakslagen die hij gekregen heeft. En die doornagelde handen en voeten. En dat hoofd bedekt met wonden. O hoofd vol bloed en wonden. De Heer wist het van tevoren en toch hij ging. Die ontstellende gil. Eli, Eli, lama sabachthani. Hij wist dat hij verlaten zou worden. En hij schrok niet terug. Hij deinsde niet terug. Hij vluchtte niet weg. Hij ging. Waarom deed u dat, Heer Jezus? Johannes zegt het. Hij deed het uit liefde. Dat is geheim. Liefde was het onuitputtelijk. Liefde en goedheid eindeloos groot. Toen de levensvorst op aarde voor tot ons heil zijn bloed vergoot. Dan komt er in mijn hart een zang, een lofzang. Jezus, mijn heiland. Groot is uw liefde. Voor wie? Tweede gedachte. Dat alzo hij de zijnen die in de wereld waren heeft lief gehad. Heeft hij zijn lief gehad tot het einde. De zijnen. De zijnen. Ja, daar hebben ze nou, hè, zegt u. Daar hebben ze nou. Dat zijn de uitverkorenen. Dat zijn de gegevenen van de Vader. Dat is die kleine kudde. Dus ik heb geen kans dat ik daar ooit bij zal behoren. De zijnen zijn er. Niet de wereld, de zijnen. Ja, wacht eens even. Ho, 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 ho. Wacht eens even. Weet je wie die zijnen zijn? Zijn dat nou de uitgezochte beste? Is dat nou het puikje van de degelijke vromen? Wie heeft hij nou lief? De zijnen staat er. Ja, dat zijn natuurlijk hier allereerst letterlijk de discipelen. Weet je wat voor mensen dat waren? Dat waren mensen die nog in diezelfde nacht zouden gaan ruzien, bakkeleien met elkaar. Over wie nou toch wel de meeste van hen is. Nou, lekker stelletje. Die dus enkele minuten later te trots waren om voor elkaar te bukken, om elkaars voeten te wassen. Ik niet, kijk wel uit. gaat die vieze voeten van de discipelen niet wassen. Dat waren dus dezelfde zijnen, dezelfde die in Gethsemane allemaal in slaap vielen. Terwijl de Heer Jezus nou hun steun net zo hard nodig had in die tijd. Dat waren nou dezelfde die allemaal de Heer Jezus in de steek lieten toen hij gevangen werd genomen. Wat een zwakkeling is, wat een lafaards. Er zit er eentje bij die in diezelfde nacht tot driemaal toe heftig staat te ontkennen. Ik ken hem niet, ik heb helemaal geen band aan hem. Net avondmaal of niet. Ellendelingen. En er zit een ongelovige Thomas bij. Die het maar wel wilde geloven, maar niet kon geloven. Ik moet het eerst zien. Ik moet het eerst voelen met mijn vingers. Dan geloof ik het pas. Weet je, daar zit ook een... wie zit er nog meer bij? Een Filippus zit er ook bij. Een Filippus. 3 jaar lang met de Heer Jezus rondgewandeld. En dan zegt de Heer Jezus, nou ga ik heen naar de Vader. En ik ben de weg, de waarheid en het leven. En zo, ik ga heen tot het Vader, tot Vaderhuis. En dan zegt Filippus, Heer Jezus, wij weten niet waar u heen gaat. Toon ons de weg. En dan zegt de Heer Jezus met verdriet in zijn hart, Filippus, ben ik nou zo lange tijd bij je. Ken me nou nog niet? Zit je nou zo lange tijd hier in de Maranatenkerk, hè? Ken me nou nog niet? Nou vind ik het zo wonder dat juist zo'n stelletje, dat heeft de Heer Jezus nou lief. Ondanks dat het een stelletje waar zegt, nou, daar valt nog niet veel eer mee te behalen. Ondanks dat ze hem allemaal in de steek lieten, juist toen hij het zo hard nodig had dat ze bij hem waren. In zijn grootste nood. Ondanks dat ze allemaal aan hem geërgerd werden. Ondanks dat, heeft hij ze lief. Ja, de Heer had ze geroepen, dat is waar. Ze vertrouwden hem, ze volgden hem. Natuurlijk, dat is waar. Er was wel een ommekeer in hun leven. Het waren zijn vrienden. Maar toch, zo gebrekkig. Ze kwamen wel achter hem aan. Ja, dat wel. Maar zo gebrekkig, zo hardleers, zo vol met lek en gebrek. Nou, gemeente, dat herken ik ook in mijn eigen leven. U misschien ook, laat het tot een bemoediging voor u mogen zijn. Al heb je nou te strijden in zo'n voorbereidingsweek met, ik heb geen volkomen geloof. Nee. En ik ben zo traag en vaak zo lui. Ik heb ook vaak geen zin om die Bijbel te lezen en te bidden. Het is vaak zo kort. En heb je er nou verdriet van? Is die zonde je nou van harte leed? Dan bemoedig ik je. Petrus ook. Hij wel verlogen, maar hij had er wel verdriet van. Het is een wel leed. Kijk dan naar het verschil. Het is van onze kant te klein, te weinig, te onvolmaakt, te zondig. Ik las een mooie zin in de voorbereiding. Wij hoeven niet altijd op onze tenen te staan om bij God in tel te zijn. Ah, dat is mooi. Ik hoef dus ook in de voorbereidingsweek niet op mijn geestelijke tenen te lopen om... Nou, ik heb toch wat aan, ik heb toch wat bij elkaar geschraapt om toch iets te kunnen aanbieden vanmorgen. Aan de tafel. Nee, er is in ons eigenlijk helemaal niks te prijzen. Wat een wonder, gemeente, dat de Heer Jezus voor zo'n stelletje, als die 12 zijn, voor zo'n stelletje wat hier vanmorgen aan die tafel zit, een zootje ongeregeld, dat als de Heer me niet vasthoudt, dan zit ik vanmiddag, dan zit ik ook in het stadion. Als de Heer me niet vasthoudt, sta ik hem over een half uur weer te verloochenen, of morgenochtend. Ik vind het zo'n wonder dat de Heer zat, zo'n stelletje, zo'n zaakie. Ja, dat de Heer die zegt, nou heb ik 3 jaar lang met jullie opgetrokken. En dan gaan jullie hem nog allemaal verlaten. En nou erger, ik zet er een punt achter, ik stop ermee. Ik heb genoeg van jullie. Ja, we zetten een streep en we gaan uit elkaar. Hoe bedroefd de Heer Jezus ook was vanwege hun verloochening en vanwege hun vlucht. Natuurlijk was hij daar bedroefd om. En toch. Hoewel de Heer Jezus nooit meer teleurgesteld is dan juist in die nacht. In zijn discipelen. Juist toen sprak de Heer Jezus dat hij ze lief had tot het einde. Ik vind het zo geweldig. Ja, dan wil ik die liefde van de Heer vanmorgen gaan loven. Dan wil ik het gaan uitspreken, zoals ik nu doe op de kansel. Heer, ik wil uw liefde loven. Wat houdt u het lang vol? Wat houdt u het lang uit met mij? Nou, derde gedachte, ga ik me eindigen. Dan ga ik nu iets zeggen over die liefde zelf. Ja, stamelen over die liefde zelf. Liefde tot het einde. Ik heb het gehad over de tijd, zijn tijd. Ik heb het gehad over zijn discipelen, die zijn en wie dat zijn. En nou die liefde. Wat is dat voor een liefde? Een waaier. Mag ik er nog een paar dingen van zeggen? Zo, nog de laatste 7 minuten. Zeven dingen. Één minuut voor elk ding. Ik leg het uit. Die liefde is voor mij allereerst een eeuwige liefde. Onbegrijpelijk. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Wij hebben lief, zegt een kind van God, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Zijn liefde gaat dus vooraf aan mijn liefde. En dat is zo duizelingwekkend hoog, groot, heerlijk, aanbiddelijk. Gemeente, snap u dat? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Nee, dat snap ik niet, dominee. Ik snap het ook niet, maar ik aanbid de Heer daarvoor. Voordat ik hem beminde, beminde hij mij al. Voordat ik tot bekering kwam, had hij mij al lief. Voordat ik geboren was, had hij mij al lief. Eer iets van mij begon te leven, voordat de bergen er waren, de zeeën geschapen en de wereld er was, voor de schepping begon, had hij mij al lief. Was ik al in zijn gedachten, had hij al een oogje op mij. Ik heb u lief gehad, een eeuwige liefde. Wanneer is dat begonnen, Heer Jezus, in uw hart? Dat begon, dat het in de nooit begonnen eeuwigheid. Dat was er altijd al. Die liefde van de Heer, die heeft mij uitverkoren. Zijn liefde. Die ouder is dan de tijd. Die liefde die was eeuwig. Daar gaat het mij duizelen. Tweede wat ik wil zeggen is. Ik stip het maar aan op schrijftje. Die liefde dat is de hoogste liefde. Niemand heeft meer liefde voor een ander dan. Ja, je kan een voortje geven. Je kan je portemonnee geven. Je kan je auto geven. Je kan je huis geven. Nee, niemand heeft meer liefde dan dat die zijn leven geeft. Dat gaan we vanmorgen vieren. Gedenken. Dat hij zijn leven gaat. Dat is de hoogste liefde. De liefde die een offer brengt. Het offer. De liefde die niet aan zichzelf denkt, maar totaal aan een ander. Die niet neemt, maar die geeft. Die geeft zijn bloed, zijn leven, zijn alles, zichzelf. De hoogste liefde. En dat was voor de Heer Jezus geen theorie, als hij dit zegt. Dat werd praktijk diezelfde nacht en de volgende dag op de Goede Vrijdag. Zo lief had hij zondaars dat hij voor hen stierf. Voor hen stierf. Als het brood gebroken wordt, als de wijn vergoten wordt. Dan denk ik aan zijn gebroken ogen, aan zijn gebroken lichaam en zijn vergoten bloed. Dat hij voor mij stierf. Zo lief, de hoogste liefde, dat hij zijn heerlijkheid in de hemel opgaf, dat hij zijn glorie aflegde. Dat de koning op de troon knecht werd, slaaf werd. Dat hij alles gaf. Het kostte hem alles. Liefde aan het kruis. Stervende liefde. Dat is de hoogste liefde die er is. En als ik nou die rode wijn zie. Dan denk ik aan dat rode bloed. En dan denk ik ook aan die rode liefdeskleur. Waarmee hij mij lief gehad heeft tot het einde. Dat hij nou zoveel van mij hield. Dat hij mij wilde behouden. En daarvoor zijn leven gaf. Mag ik nog eens wat zeggen? Het was een onveranderde liefde. Die liefde blijft altijd gelijk. Dat is bij ons anders. Bij ons mensen is dat anders. Bij ons gaat het wel eens over. Bij ons wordt het wel eens minder. Het kan niet altijd 100 graden zijn. Soms is het ook wel eens 7. Soms is het bijna tegen het vriespunt. De liefde van mij voor een ander. Maar zijn liefde blijft eeuwig dezelfde. Aardse liefde kan overgaan, verflauwen, zelfs omslaan in haat. Ook dat. Maar van de Heer Jezus niet. Die zoete liefde van Jezus, die verzuurt nooit. Onbegrijpelijk en gemeen. Voordat ik tot persoonlijk geloof kwam, ja. Hoe heb ik toen geleefd? Ja, toen gaf ik niks om God. Toen zei hij me ook niks, toen haalde ik mijn schouders erover op als ik hoorde van de liefde van Jezus vanaf de kansel. Ik spotte ermee. En toen had hij me toch al lief. Ik kan niet begrijpen. En nadat ik tot geloof gekomen ben en een kind van God ben geworden, bent u nou tevreden over uw gedrag, kinderen van God? Bent u er tevreden over? Moet je dan ook jezelf niet vaak aanklagen van, ja Heer, ik beantwoord uw liefde zo vaak niet. Op een goede manier. Er is zoveel lauwheid en trots en twijfel en ongeloof, ongehoorzaamheid. En toch bent u mij nog niet zat. Toch maakt u het niet uit. Toch houdt u me nog vast. Die liefde van Christus is niet te blussen. Door hoeveel wateren van twijfel ook. Zijn hart blijft kloppen. En zijn hand blijft nog steeds kloppen aan de deur van mijn hart. Die liefde van Christus. Teer. Trouw. Die liefde is eeuwig. De hoogste liefde. Onveranderlijk. Die liefde is verlossend. De verlossende liefde. Straks zal ik het zeggen. He, dan zal de Heer zijn hartelijke liefde en trouw, Heer, eens ons betuigen. Daar ik voor u, daar hij anders in de eeuwige dood op moeten sterven. Mijn lichaam aan het hal des kruis dat in de dood heb gegeven. Hoort u het? Mijn hartelijke liefde, ik voor u. Verlossende liefde. Plaatsvervangend, laat mij maar in jouw plaats gaan staan. Vader, laat mij maar naar de hel gaan. Opdat die helwaardige zondaars verlost zouden worden. Plaatsvervangende liefde. Biddende liefde. Of dat? Biddende liefde. Petrus, dadelijk ga je aan me ergeren. Dadelijk ga je me driemaal verloochenen, vloeken en zweren en heftig ontkennen. Ik heb jou gebeden. Je geloof niet zal ophouden. Biddende liefde. Ik kan niet begrijpen. Die biddende liefde voor de zijnen. Hij houdt ze vast. Hij bidt ze er doorheen. Al dreigen ze te vallen en te zinken. Biddende liefde ook vanmorgen tot u die niet aangaat. Tot jullie die erbij zitten. Als toeschouwers. Biddende liefde die zegt. Mijn zoon, mijn dochter. Ik smeek je. Geef mij jouw hart. Laat je met God verzoenen door mijn werk. Biddende liefde. Zesde. Wenende liefde. Och. Kan liefde ook huilen? Jawel. Jawel. Wenende liefde. Weet je wat dat betekent? Als je nou die liefde van de zaligmaker, hè? Als je die nou naast je neerlegt. Als je daar nou nee tegen blijft zeggen. En straks kom je om. Dan kom je om onder het wenende oog van Christus. Weet je dat? De Heer wil niet dat je verloren gaat. Maar als je nou zo'n grote zaligmaker blijft verachten. Dan zal de Heer straks wenen. Liefde die weent, omdat die liefde niet beantwoord wordt en omdat u zich daar tegen blijft verzetten. O, de Heer Jezus heeft geweend, Jeruzalem, Jeruzalem. Daar stond hij, om ze allemaal onder zijn vleugelen te vergaderen. Maar ze hebben niet gewild. En dan gaat de Heer wenen, luid, snikkend wenen. Ik had je zo willen vergaderen, maar jullie hebben niet gewild. En daarom ga je verloren. Als je straks omkomt. Dan kom je om eigen schuld. Echt, om eigen schuld. Dan hoor ik David. Ach, dat is ook wat een gemeente. Dan hoor ik David wenen, snikkend wenen om zijn Absalom. Absalom, Absalom, o Absalom, al ware ik in uw plaats gestorven, mijn zoon, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. En dan hoor ik achter David, hoor ik de Heer Jezus, Davids grote zoon, die hoor ik snikken. O kerkganger in de Maranatenkerk, o zondaar, jonge meisje, je straks verloren gaan. Ik wilde in jouw plaats sterven, maar je hebt niet gewild. Wenende liefde. Het is vaak nog erger om een kind te verliezen dan om zelf te sterven. Jezus stierf zelf, maar om nou u te verliezen, dat vindt hij erg. Nou, het laatste. Storende liefde. Liefde kan ook toornen. Daar ga ik niet veel over zeggen, maar het is wel waar. Dat lam dat geslacht is, hè. Dan staat er in het boek de Openbaring dat lam dat geslacht is. Dat zal straks terugkomen. En dan zal dat lam gaan toornen over allen die nou zijn genade hebben versmaad, genegeerd, naar zich neer hebben gelegd. Gemeente, liefde tot het einde. Ik hoop en ik bid dat de Heilige Geest van morgen een liefdespijl afschiet in jouw hart. En dat die pijl van liefde je hart zal doorboren. En dat het je hart zal doen versmelten voor hem. En weet je wat ik ook hoop, kinderen van God? Dat deze dag een dag mag zijn. Dat mijn scheepje, mijn ziel, overladen zal worden. Bevracht mag worden. Met die liefde van Christus. Dan kan het wel eens zo zijn, hoewel het zeldzaam is. Dat de Heere zo'n vracht van liefde in mijn ziel uitstort. Dat ik zeg, Heere, ik zink. Maar het is niet erg hoor. Om te zinken in deze oceaan van onbegrijpelijke, onuitsprekelijke, heerlijke zondaarsliefde. Hem zij geloofd. Amen.